Goed om vanmorgen weer bij jullie te zijn. En ik moet zeggen, ik ben elke keer verbaasd. Twee keer achter elkaar geweest en kinderopdrachtdienst, gewoon fantastisch. En ik ben blij om dat te zien dat de gemeente de toekomst heeft. Als we met onze kinderen bij de Heer komen, dan is ons grootste verlangen dat onze kinderen ook gegrepen zullen worden door het geloof waardoor wij gegrepen zijn. En dat vind ik juist het mooie met God is een God van de generaties. God, Hij verlangt de generaties tot zijn erfdeel te maken. Ik wil morgen met jullie doorgaan over het onderwerp waar we vorige keer hebben gesproken. En het is waar wat Thomas zei, dat niet wij beschikken over de Heilige Geest, maar de Heilige Geest moet over ons mogen beschikken. Alleen maar is het probleem dat wij in de veilige modus vaak staan en zitten, dat wij in wezen zeggen naar de Heilige Geest, u mag dat doen wat u wil. Want als we ons overgeven aan de Heilige Geest, kan het soms spannend worden. Waarom? We laten iets los en we zeggen, Heer, kom, gebruik mij. Ik wil vanmorgen met jullie een tekst lezen uit Matteüs 25. En ik wil daar eerst mee beginnen. Dat is het gedeelte wat jullie waarschijnlijk allemaal wel kennen, die de Bijbel lezen. En als je hier voor het eerst bent, of je zegt van, deze kerkdienst gaat wat anders dan wat wij gewend zijn, of wat ik misschien gedacht heb. We zijn een Pinkstergemeente. En ik weet, Pinkstergemeente, die hebben altijd, ik weet wel dat jullie heten hoe heet jullie? Pinkstergemeente, ja, toch wel. Ja, dat had ik toch wel goed. En Pinkstergemeente was vroeger een benaming van een beweging binnen de protestantse kerken, die geloofde in de werking van de Heilige Geest, zoals we dat vinden in Handelingen de Apostelen. En ik denk dat als wij stilstaan bij het woord van God en als we stilstaan bij wat eigenlijk onze opdracht als gemeente is, als gelovig is. Ik denk dat het niet los van elkaar staat, gelovige gemeente. Maar dat de gemeente de gemeenschap mag zijn waar je met elkaar samen elkaar opbouwt. En in je dagelijks leven mag je in de kracht van de Heilige Geest functioneren als een ambassadeur van het Koninkrijk van God. En ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus, hij gebruikt vaak als hij zijn toehoorders toespreekt, gebruikt hij beelden. Ik wou wel zeggen beeldspraak, maar dat is niet het, maar beelden. En wanneer hij dan spreekt over jou en mij, dan spreekt hij over ons dat wij hebben iets gekregen met onze geboorte. Ik vond ze mooi met onze kleine, ik ben alweer een naam vergeten. Sophie, hè? Wijsheid. Sophie, dat wanneer we voor haar bidden, dan bidden we voor haar omdat wij samen met elkaar ons ook verantwoordelijk voelen met haar ouders, dat zij haar doel in God mag gaan bereiken. Daarom dragen we kinderen op. We stellen ze aan de gemeente voor. En het is een deel van onze gemeenschap geworden. Het is een deel van ons als gemeente. En daarom is het ook belangrijk dat als kleine kinderen geboren worden, ook verwelkomd zijn. Niet omdat ze zo schattig en zo leuk zijn. Want er komt een periode dat ze niet zo leuk meer zijn. Dan zijn ze misschien koppig en dan zijn ze misschien tegendraads. Maar belangrijk is dat er dan nog steeds een plaats voor die jongeren zijn in de gemeente. Dat we dan niet, zoals we dat vroeger ervoeren. Ik weet misschien degene die van het oude stempel zijn. Er was een broeder Klaver. Ik weet niet of sommigen hem nog kennen, maar heel lang geleden. Oké. En deze broeder was een dienaar gods. Maar hij was een hele strenge man. En ik weet dat ik als kleine jongen was ik altijd erg draaierig en ik was altijd bewegelijk en ik had toen al passie. Maar soms ook voor kattenkwaad en dergelijke dingen. En ik weet dat hij was een keer bij ons op bezoek. En ik vond het interessant om naar die man te luisteren, maar ik kon niet stilzitten. En ik bewoog me de hele tijd en op een bepaald moment zei hij van, ga er zitten. Ik kan me herinneren dat en ik zag die strenge blik en ik dacht, man, mijn vader die is de baas over mij hoor. Weet je wel. Maar ik vond het heel vervelend. Dat is bij me gebleven. Van, aan de ene kant had ik respect voor hem. Aan de andere kant ook ik hem in het dagelijks leven meemaakte. Maar dat was vroeger zo. Kinderen die moesten gewoon als kaarsjes zitten. Als de ouderen praten. En je mocht je niet bewegen. Nou ja, ik behoorde tot een van die toevallige draaitollen die er waren destijds. En dat maakte gewoon dat eigenlijk, ik kreeg een beetje een afknapper ervan. En ik geloof dat het belangrijk is dat in onze gemeentes is belangrijk dat wij een plaats hebben voor de tieners. Ik denk dat het ook belangrijk is dat kinderen ook worden opgevoed. Dus niet alleen maar van leven de lol. Ik denk dat het ook belangrijk is dat kinderen ook leren dat op soms zijn er grenzen. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat we bewust zijn wanneer God gaat werken. En daar moest ik aan denken, vanmorgen toen ik ook hier zo zat. Dat wij, ik was jeugdleider in een gemeente in Deventer in de jaren 70. En we baden voor opwekking. En ik wil bijna zeggen, de helft van de broeders en zusters had een beetje dezelfde kleur als wat ik heb tegenwoordig. We waren een beetje grijs. En we baden voor een opwekking. En we meenden het serieus. Heer, kom een opwekking. En op een bepaald moment kwam er één jongeman tot geloof. En die jongeman die had geen grijs haar, maar hij had een grote krullenbos, lang haar. Hij was een Zuid-Molukker. En hij kwam binnen en hij bewoog zich een beetje anders en gedroeg zich een beetje anders dan wat wij gewend waren. En ik weet, een van onze oudsten die zat vooraan en die broeder die ergerde zich eraan. En op een bepaald moment ging hij naar mijn vader, die was toen de voorganger, en zegt: broeder Zagstreum, als dit zo doorgaat, dan ga ik de gemeente verlaten. Toen zei mijn vader tegen hem: broeder, heeft u niet de hele tijd voor opwekking gebeden? Ja, maar niet zo. En weet u dat, vaak dan willen wij God de les lezen hoe hij het moet doen. Maar als God het doet, dan trekt hij alle registers open in die zin dat wij bewust worden dat wij genade en barmhartigheid en liefde mogen uitstralen. Weet u, uw gemeente zal bijzonder worden wanneer de mensen binnenkomen en ze voelen de warmte dat ze er mogen zijn. Welkom zijn. Belangrijk dat je elkaar een hand geeft. Dat je elkaar zegt: wat fijn dat je er bent. En dat mensen gewoon voelen van: ik ben welkom. En als Jezus dan spreekt over wat u en ik, wat jij en ik hebben, dan spreekt hij over dat wij hebben talenten. En ik wil dat met jullie lezen vanaf vers 14. Dat gedeelte kennen jullie waarschijnlijk wel. Maar ik wil het toch nog even noemen. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En daar vergelijkt hij eigenlijk het koninkrijk der hemelen mee. Wij en ik, wij zijn, klinkt een beetje raar om te zeggen, slaven. Maar wij zijn eigenlijk lijfeigenen van God geworden. Door Jezus Christus. Is niet zo? Ja, we hebben onze eigen CEO, en die is soms een beetje lastig. En dan staat hij, aan de een gaf hij 5 talenten. Een ander 2 en een derde 1. Een ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde buitenslands. Bijzonder, dat hij staat hier dat hij gaf talenten ieder naar zijn bekwaamheid. Hij sprak niet over rangen. Hij sprak niet over belangrijkheden. Hij sprak over wat jij aan kan. En ik heb dit ontdekt in het leven in een gemeente. Is het belangrijk dat we elkaar ook de ruimte geven binnen het kader waarin we goed functioneren. Soms branden we mensen op omdat we hun iets geven wat ze eigenlijk niet aan kunnen. Kent u dat begrip op je tenen lopen? Soms dan verwachten mensen iets van ons en we kunnen het niet aan. En dan ga je dat verhaal wat hier staat, ga je eigenlijk meemaken dat in wezen, in plaats van dat je, want dat is wat de Bijbel wil, dat is dat wij ontwikkelen, groeien, progressie. En dan staat het, terstond ging hij die de 5 talenten ontvangen had op weg en hij deed er zaken mede en verdiende er 5 bij. Bijzonder. Ik vind het altijd heel bijzonder als mensen hun talenten kunnen vermenigvuldigen. Dan gaat het verder. Evenzo verdiende hij die de 2 talenten had, er 2 bij. Maar hij die een 1 talent ontvangen had, ging heen, groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. Daar zou ik heel wat over kunnen zeggen. We waren gisteravond bij een goede vriend van ons. Voor een wegging zei hij: Thomas, wil je voor me bidden? God heeft hem erg gezegend ook met een goede baan. Maar hij zei: wil je voor me bidden? Ik heb steeds het gevoel dat ik moet presteren. En ik had s'avonds naar hem zitten luisteren. Ik zei: joh, hebben ze je nog niet gevraagd in de gemeente als oudste? Hij zei: ja, dat hebben ze me gevraagd, maar ik heb het afgewezen. Maar ik zat naar hem te luisteren en dacht: wauw, deze broeder heeft zoveel wijsheid, zoveel bewogenheid en ook inzicht. Maar hij zei: mijn probleem is dat ik het gevoel heb dat ik het nooit goed genoeg doe. Genade, hij zei, dat ken ik niet. Ik heb geen genade voor mezelf en ik heb het idee dat mijn omgeving ook geen genade voor mij heeft. En ik moest er zo aan denken toen ik bezig was geweest met de prediking van vanmorgen, dat die slaaf die die ene talent had, hij begroef hem. Waarom? Vanuit angst. Vanuit afgewezen te worden. Niet goed genoeg te zijn. Weet u, dit is een kwalijke zaak. Want de Heer wil niet dat wij het begraven, want in Jezus Christus zijn we een nieuwe schepping. In Jezus Christus zijn we vrij. Religie kan soms dingen op ons leggen waardoor wij, dat wij de vrijmoedigheid in God kwijtraken. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi wat hij zei, zegt, Thomas, ik weet het hier allemaal, maar het is hier. Het is hier van binnen waar ik ik niet los kan laten. Ik kom steeds meer terug. Toen kwamen we weer op dat punt waar we vorige keer hebben gesproken. Ik zei, ben je gedoopt met de Heilige Geest? Ja, hij zegt, ik ben wel gedoopt, maar spreek je in tongen? Hij zegt, nee, dat spreek ik nog niet. Want ik ben zo angstig dat ik het verkeerd doe. Ik zeg, dan ga ik voor je bidden dat je gaat spreken in nieuwe tongen. En elke keer wanneer die angst over je komt, wanneer je voelt, ik voldoe niet. Dan mag je in de kracht van de Heilige Geest gaan staan en mag de Heer danken voor wie jij bent in hem. Omdat in God, in Jezus Christus, zijn wij bestemd voor de troon van God. En ons leven, wat wij met ons leven doen, is bestemd om iets vrij te zetten. Wij zijn geroepen om ons te vermenigvuldigen. Nou, en dat vind ik zo mooi, dit verhaal van die talenten, die gaat dan verder. En dan zien we dat Jezus, spreekt over dat de Heer terugkomt. En hij roept dus slaven om afrekening, of eigenlijk een rekenschap te leggen voor de talenten die ze hebben gegeven. Talenten. Het is zo dat als wij kijken wat wij in Jezus Christus hebben ontvangen. Ik vind dat zo'n mooie gedachte. In ieder van ons, wanneer wij tot geloof komen, spreekt de Bijbel over dat wij zonen, laten we ook dan dochters gebruiken, maar de Bijbel spreekt over zonen, zijn we zonen Gods geworden. Kinderen Gods. Laat ik even daarmee beginnen. Kinderen Gods. Het verschil tussen een kind en een zoon is dat een zoon bewust wordt en weet, meer inzicht krijgt in de zaak van de vader. En een zoon die heeft geleerd om te gehoorzamen. En ook eigenlijk de zaak van de vader, van de familie, te behartigen. En dat hebben wij allemaal meegekregen. God heeft ons het zoonschap gegeven. En ik vind het zo mooi dat als dan de Heer Jezus zijn discipelen bij elkaar roept, dan kom ik weer terug waar ik vorige keer over heb gesproken, over wat er staat in Marcus hoofdstuk 16. Hij zegt dat deze tekenen zullen de gelovigen volgen. We zijn geroepen, niet om stoelwarmers in een kerk te zijn, maar we zijn geroepen om mannen en vrouwen Gods te zijn in de samenleving die het koninkrijk van God vertegenwoordigen. Een tijd geleden kreeg ik een afzegging van een spreekbeurt in een gemeente. Het was een baptistengemeente. En die hadden mij gehoord blijkbaar op internet. Dus dat is best wel lastig dat je preek altijd op het internet komt. En als mensen met een vergrootglas jouw preek gaan bekijken en niet eigenlijk in de setting zijn geweest, kan het wel heel, heel pijnlijk zijn. En een paar mensen zeggen, ja, wij hebben een ander idee over het koninkrijk van God zoals jij het brengt. Ik heb daar verder niet met hun over kunnen spreken, want ze zeiden, dit is onze visie en dat is jouw visie, en omdat jij die visie hebt, vinden we het niet vertrouwd dat je bij ons komt spreken. Ze hebben niet gevraagd of ik het kon laten om te spreken over het koninkrijk van God, misschien over een ander onderwerp, maar dat kon dus niet, helaas. Maar weet u, het punt is dat Jezus, hij leert ons dat wij zijn deel geworden van het koninkrijk van God. Jij en ik, we zouden eigenlijk zo'n vlaggetje op de auto moeten hebben met eigenlijk een vlag wat aangeeft het koninkrijk van God. He, waar we ook zijn, we zijn vertegenwoordigers van dat koninkrijk van God. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij leren denken zoals God ook denkt voor een wereld waar wij in geplaatst zijn. Nou, ten eerste zien we dan dat God heeft ons talenten gegeven. Als ik viool speel, vanmorgen was het een beetje lastig, ik heb vorige keer een nieuwe snaar erop gezet en die wandelt nu en dan, en dan moet je hem weer opnieuw bijstellen. En dat is soms niet altijd even makkelijk, of je moet improviseren. Maar God heeft ons talenten gegeven. En talenten, wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk gaven die God ons, natuurlijke gaven die hij ons gegeven heeft, waarmee wij als persoon kunnen uitblinken. Even op dat instrument terug te gaan, ik wil het ook tegen de ouders zeggen, als je kinderen opdraagt aan de Heer, is fantastisch dat we misschien een idee voor onze kinderen hebben. Maar ik zeg altijd, leer je kinderen een instrument spelen. Waarom? Als ik kijk naar lofprijs en als ik kijk naar hoe wij God mogen eren, dan is een instrument een fantastisch middel om jezelf daar helemaal in te geven. Ik ben zeer onder de indruk als ik kijk naar al het talent wat in Nederland is, wat uitgedaagd wordt. In The Voice en Holland Gets Talent. Dan denk ik, wauw, wat een mens met talenten. En elke keer dat zij dan een opvoering geven of een lied zingen, dan inspireert het je, het raakt je. Zelfs sommigen die kunnen zo zingen dat je denkt, wauw, dat in die persoon zit. En eigenlijk is onze stem en de talenten die God ons gegeven, hebben wij gekregen om God te eren. Dus ik zou willen te zeggen, de natuurlijke talenten die God jou gegeven heeft, gebruik die voor de Heere Jezus. In het gebed, onze Vader, daar leert ook Jezus ons dat wij moeten bidden dat uw naam worden geheiligd. Hoe wordt Gods naam geheiligd? Doordat in ons leven het wezen en het karakter van God herkend wordt, gezien wordt. Maar we weten allemaal dat dit best een strijd soms geeft in ons, want wij willen het Koninkrijk van God op onze manier invullen en niet op Gods manier. Dat was zo bijzonder met onze zoon. Hij zat op de middelbare school en hij had niet zo'n plezier in school gaan, studeren. En op een bepaald moment kom ik in gesprek met hem, want hij had geen goede cijfers gehaald. Ik zei, maar waarom doe je dat hier? Ja, hij zegt, ik moet gewoon tot mijn 16e moet ik op school zitten en daarna wil ik evangelist worden. En toen heb ik tegen Jair gezegd, maar Jair, het punt is dat de Heer wil het beste van jou hebben. Evangelist zijn is niet een baantje wat je neemt omdat je met alle andere dingen mislukt bent. Maar een evangelist is iemand die het beste naar voren mag doen komen in zijn leven om daarmee God te eren. En dan een evangelist zijn is een bediening, is een dienst aan God. En elke dienst die wij aan God geven moet excellent zijn. Nu schieten we daar soms als mensen in tekort om excellent te zijn. Maar het bijzonder is, daarom hebben wij ook de Heilige Geest ontvangen om excellent te kunnen zijn. Ik zou naar huis toe gaan als ik niet wist dat de Heilige Geest vanmorgen aanwezig was. Ik hou niet van theologische bomen die je opzet om de theologie. Nee, het gaat om het kennen van God. En dat geeft leven. En ik weet dat zo, dus ik zei tegen Jij, ik zei joh, en toen dat kwartje viel, toen veranderde opeens ook zijn cijfers. En hij heeft zelfs de HO heeft hij gedaan, dus ik bedoel, het is best goed gegaan met hem. Maar hij moest het even pakken. En soms dan denken wij, ja, wij willen de Heer dienen, maar het mag niks kosten. Vrienden, bemoedig je kinderen. Ik vind het fantastisch als ze op voetbal zitten, ik vind het fantastisch op tennis zitten. Maar waar eer je God mee? Dat zijn met de talenten die God je gegeven in de eerste instantie, waar God mee geëerd wil worden. Dat is lofprijs en God groot maken. Dat zou fantastisch zijn dat over een paar jaar jullie hier een heel jeugdorkest hebben zitten. Ik heb vroeger ook in een jeugdorkest gespeeld. En dat heeft mij over de drempel gehaald om op die viool te blijven spelen. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat doen. We hebben een dochter, zij speelde fluit. En in de gemeente waar we toen kwamen, vonden ze dat ze niet goed genoeg was. En ze heeft de fluit heeft ze op een boekenkast gelegd en nooit meer afgehaald. Verdrietig. Ik denk dat het belangrijk is we elkaar bemoedigen. In de gemeente in Deventer, waar ik voorganger was, had ik op de eerste rij alle kinderen zitten met tamboerijnen. Ik had ze zitten met triangels en ik had ze met blokfluiten zitten. En we zorgden dat we de eerste liederen gewoon zo speelden dat ze mee konden doen. Laatst waren we een begrafenis van een van de gemeenteleden van die tijd. En wie speelde de fluit? Rebecca. En ze speelde fluit dat het onze harten greep. En ze zei, oom Thomas, u liet mij spelen in de kerk en dat heeft mij geholpen om mijn talent verder te ontwikkelen. Natuurlijke gaven die God gegeven heeft. Laten we daar ook acht op geven. Wanneer we spreken over de genadegaven van God, dan heeft dat ook hiermee te maken. Ontdek wat God in mensenlevens heeft neergelegd. Dat we onderscheiden en begrijpen waar het om gaat. God wil dat wij ontwikkelen. Dus God heeft ons natuurlijke talenten gegeven. En de bedoeling is dat wij die talenten vermenigvuldigen. Amen? Halleluja. Naast die talenten die God ons gegeven heeft, heeft God ons ook genadegaven gegeven. Wanneer we dan zien dat als we dan teruggaan naar Marcus, waar Jezus zijn opdracht aan zijn discipelen geeft en eigenlijk instructie geeft, dan zegt hij, deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Ik verlang ernaar. En ik weet dat jullie bezig met de bouwplannen zijn. Maar ik kan dit zeggen, vanuit Gods hart. In wezen, de kerk die u bouwt is te klein. Sorry. Als dat aan God ligt, is deze kerk te klein. Niet omdat we een grote kerk moeten hebben. Maar als wij verwachten en naar uitzien dat God met een opwekking gaat komen, dan moeten er voorraadschuren zijn waar we de mensen binnen kunnen halen. Misschien mag ik jullie daarin meenemen, dat geloof. Dit kan gaan gebeuren. Waarom ik zeg kan, omdat er altijd een menselijke factor aan zit. In hoeverre willen wij meegaan wat God wil gaan doen? Maar ik honger en ik verlang ernaar om dit te gaan zien in Nederland. Waarom? Omdat de tieners die hier zitten, omdat de jeugd die hier zit, die hebben dat nodig om te zien, de kracht van God. Wat een hele samenleving kan veranderen. Die een hele klas kan veranderen. Die een hele school op zijn kop kan zetten. Die zelfs een bedrijf in beweging kan zetten. Dat is wat God ons gegeven heeft. En dat zijn geen natuurlijke talenten die God daarvoor gebruikt. Daar gaat God zijn gaven gebruiken. En wat zijn die gaven van de Heilige Geest? Dan weten we dat deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En ik heb vorige keer gesproken. Het is het innemen van bezet terrein. Demonen uitwerpen. Nu is dat niet onze core business. Maar heel duidelijk, wij zetten iets neer waar we zeggen, dit is een plaats waar het koninkrijk van God gezien mag gaan worden. Dat het koninkrijk van God herkend mag gaan worden. Dat dit een plaats gaat worden naast de GGD en weet ik voor alle deeën. Dat ze mensen hier komen zeggen, daar moet je heen gaan, want daar word je genezen. En waarom? Omdat de genade van God in uw midden is. Omdat de belofte die Heer zegt dat door zijn striemen zijn wij genezen. Doordat er geloof is en dat de gaven van Gods geest in werking zijn. Zodat mensen genezen gaan worden. En dan praat ik over de genadegaven die God geeft aan een ieder die vervuld is met de Heilige Geest. Ik wil jullie daarin uitdagen. Ben je vervuld met de Heilige Geest, dan wil de Heer jou meenemen om ook vanuit zijn hart te gaan ageren, te wandelen. Dus we hebben ik heb hier zo'n iPad en soms gaat iets mis en dan moet ik weer kijken. Maar daarom is het zo belangrijk dat we hiervan bewust zijn. Ga met mij naar Romeinen hoofdstuk 12. En dan zien we dat Paulus, hij onderwijst over de gaven. Dus met de doop met de Heilige Geest, vrienden. Met de doop met de Heilige Geest heb je ook de gaven van de Geest ontvangen. Wat belangrijk is in de gemeente, dat er geestelijke vaders en moeders zijn die deze gaven bij mensen opwekken. Paulus, hij zegt op een bepaald moment dat hij voor Timotheus heeft gebeden. En onder handoplegging heeft hij de gaven van de geest ontvangen. En hij wekt het op. Als ik een beetje vertrouwd in de gemeente raak en ik leer mensen kennen, dan vraag ik, waar zijn de profeten? Waar is de profetie vanmorgen? Ik vond ze mooi. Een anderhalve maand geleden sprak ik in de gemeente. En ik had best last van mijn rug. En de zuster, heb ik dat vorige keer heb ik niet verteld, hè? Een zuster die daar onder andere ook de leiding in de gemeente heeft meehelpt. Ze zag dat ik last van mijn rug had en zegt, Thomas, mag ik voor je bidden? Toen riep ze haar man erbij, vond ik ook erg mooi. Hij zei, we gaan voor je bidden dat de Heer je gaat genezen. En soms is het heel moeilijk als jij geeft om te ontvangen. Dus ik dacht, nou ja, dank je wel. En ik was eigenlijk overweldigd aan de ene kant. En ik dacht, nou ja goed, Heer. En ze baden voor mij. En de merkwaardige, ik heb geen warme stroom gevoeld. Maar nadat ze aan me zeiden, was de pijn weg. En ik heb er geen last meer van gehad. Dus ik appte haar gelijk. Van, dank je wel dat jullie voor me baden. Want het heeft geholpen. Ik ben genezen. Toen appte ze terug. Oh, wat bijzonder. Ik geloof als wij spreken over de gaven van de geest, dan is het ook belangrijk dat in de gemeente er een plaats mag zijn waar we de gaven van de geest mogen toepassen. Dan zien we dat Paulus, hij zegt hier over de gaven van de geest. En ten aanzien van de uitingen van de geest, hoofdstuk 12 vers 1, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest van God spreekt, vervloekt is Jezus. En dat niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. En dan zegt hij, er zijn verscheidenheid in genadegaven. Genadegaven, dat is een gave die wij ontvangen, niet omdat wij bekwaam zijn, maar die God ons geeft, omdat hij ons het toevertrouwt. Is een tekst die ik heb geleerd vanaf de jongen dat ik jong was. Dat is, bedroeft de Heilige Geest niet. Die tekst die kennen we allemaal. Maar hoe bedroeven we de Heilige Geest? Dat is eigenlijk de Heilige Geest buiten de deur te zetten wanneer de Heilige Geest door ons heen wil werken. Toen Jezus zijn discipelen het koninkrijk der hemelen in hun handen legde en de opdracht om het koninkrijk der hemelen te prediken, zocht hij niet volmaakte mensen uit, maar hij zocht mensen die toegewijd wouden zijn. En dat vind ik juist ook mooi dat ook in discipelschap en in een gemeente er een plaats mag zijn waar wij mogen leren. Volgend jaar, zo de Heer wil, dan word ik 65. Ik had nooit gedacht dat ik zo oud zou worden. En ik voel me vaak niet zo oud. Maar helaas, de geboortedatum en dergelijke geeft aan dat ik 65 word. Maar des te ouder ik ben geworden, des te minder ik weet. En des te meer ik afhankelijk wil zijn van Gods genade in mijn leven. Toen ik jong was, was ik erg stellig. En dat was misschien ook die radicaliteit die je had, die maakte dat je dingen in beweging zette. Die radicaliteit die wil ik nog steeds hebben. Maar ik ben misschien niet even stellig zoals ik vroeger was. Omdat mijn leven moet genade zijn voor hen waar ik mee omga. En weet je, dat is zo bijzonder, dan zien we dat die genadegaven die God ons geeft, dat zijn gaven die ons gegeven worden vanuit genade. Nu is het moeilijke dat als jij een natuurlijk talent hebt, dan kun je 7 uur op een dag kun je viool spelen en dan wordt je vioolspel wordt goed. Maar het probleem is met de genadegave die God geeft, die komt opeens opzetten op het moment dat je geen niet geoefend hebt. Want dan vraagt de Heer, mag ik je nu gebruiken? In deze situatie waar je nu in bent. Dan vind ik het altijd zo mooi, 's morgens als ik wakker wordt, dan zeg ik dank u Heer voor deze dag en dank u Heilige Geest dat u met me meegaat. En weet u, het bijzonder is dat de Heilige Geest die heeft controle over waar we mee in aanraking komen, in welke situatie we komen. En dan vraagt de Heilige Geest, mag ik je nu gebruiken? En dan kan je niet zeggen, ja Heer, maar ik heb me niet voorbereid en ik heb niet mijn lesje gemaakt en ik heb niet mijn 3 punten voor mijn preek. Op dat moment vraagt de Heer, mag ik je gebruiken? En dan is het belangrijk dat we zeggen, Heer, hier ben ik. En wat zijn die gaven die de Heer ons geeft? Nou, in vers 4 staat er is verscheidenheid in genadegaven. Maar het is dezelfde geest en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. En als we hier spreken over allen, dan denken we dat de gaven van de geest in de gemeente alleen maar zichtbaar moet zijn. Ik wil dit zeggen, dat de gaven van de geest moeten juist zichtbaar zijn als we op de werkvloer zijn. Als wij door de week onder de mensen zijn. Hoe ontvankelijk bent u voor signalen die mensen u geven in uw omgeving, die eigenlijk roepen om hulp? Dit is een leerschool. Doordat we met de Heilige Geest gaan wandelen, hand in hand, laat de Heer ons dingen zien. Ik vind dat soms best wel heel erg beangstigend. Doordat ik met de Heer heb mogen wandelen, doordat ik in de gaven van de Geest heb mogen functioneren, zeg ik soms wel, Heer, nu wil ik even time-out hebben. Maar als ik onder mensen ben, en dan zie ik mensen op me afkomen, En dan kan ik al aan hun gezicht zien dat daar dingen zijn die problemen zijn. En dan soms zegt de Heer tegen mij: Thomas, ben je bereid? Wil je naar die persoon gaan en met haar of hem praten? Hoe komt dat? Omdat ik in wezen 's morgens tegen de Heilige Geest zeg: wilt u mij vandaag gebruiken? Ik ben soms wel eens teleurgesteld dat ik niks heb hoeven doen. En toch zegt hij: ik hou van je. Het is heel belangrijk dat wij begrijpen dat wij de gave van de geest niet ontvangen om te presteren, maar om dienstbaar te zijn. En als de Heer een dag voorbij laat gaan zonder dat hij jou gebruikt, is het helemaal niet verkeerd. Hij houdt van ons, van wie we zijn. Maar het kan dan zijn op een bepaald moment dat we wel door hem gebruikt worden. En dan is het belangrijk dat we dat uitstappen en dat we daarin gaan staan en zeggen: Heer, gebruik mij. Ik vind dat zo mooi met kinderen. Als we praten over kinderen. En ik geloof dat laten we ook bidden dat onze kinderen vervuld worden met de Heilige Geest. Dat ook kinderen de gaven van de Geest mogen ontvangen. Een van die gaven is bidden voor zieken. Ik geloof dat kinderen zijn vaak diegenen die het meeste koninkrijk of het hart van God in beweging zetten. Omdat hun kinderlijke geloof, niet al die barrières die ze hebben, al die ballast die ze hebben, die zetten ze in werking en dan gaat iets gebeuren. Ik weet met onze kinderen, toen zij jong waren, was het bij ons thuis gewoon dat als iemand ziek was of er was wat aan de hand, dan baden we ervoor, voordat we naar de dokter gingen. En hoe vaak hebben we niet meegemaakt dat ze zelfs van een griepje genezen zijn? Of van een verstuikte enkel dat ze hersteld zijn? Dus we hebben gezien dat zet het in werking. Waarom? Wij bidden ervoor en zij ontvangen het. Halleluja. En dat vind ik zo fantastisch. Als we vanmorgen hier aanwezig zijn in de aanwezigheid van de Heilige Geest, dan is er genezing. Ik zou zo bijzonder vinden als u vanmorgen ervaart: wauw, er is zo'n vrede in mijn hart. Er is zo'n herstel in mijn hart. Er is geen druk, er is geen verwachting. Ik mag zijn zoals ik ben. En dat is juist het mooie. Dat is bij de Vader te komen. Dat is bij Jezus komen. Dat is de Geest van God die ons levend maakt. En dan staat het in vers 8 verder. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken. En aan de ander met kennis te spreken. Krachtens dezelfde Geest. En aan de een geloof door dezelfde Geest. En aan de ander gaven van genezing door die ene Geest. En aan de een werking van krachten. Aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten en aan de ander allerlei tongen en aan weer anderen vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Halleluja. Bij mij begon het. Ik weet niet of ik het verteld heb vorige keer, maar ik wil het toch wel noemen. Ik vond dat voor mezelf werd de werken van de Heilige Geest en het dienstbaar zijn in, voor de gaaf van de Geest, werd bij mij bewust toen ik een jongen van 14 was. Ik was op een kamp in Zwitserland bij vrienden van mijn ouders en we waren op een jeugdkamp en de vriendin, de dochter van des huizes waar we mee speelden, waar we leuke tijd mee hadden, in een van die samenkomsten ging zij in tongen een profetisch woord brengen. En weet u, ik was helemaal onder de indruk. En iemand anders gaf de vertolking ervan. In een andere dienst, daar was zij degene die vertolking gaf van het spreken in tongen. En toen zei ik, als Yvonne dat kan, dan kan ik het ook. Heer, gebruik mij. En dit is voor mij als een rode draad door mijn leven gaan als ik naar een samenkomst ga. Of als ik ergens ga zeggen: Heer, gebruik mij. Nu hoeft het niet altijd een profetie via tongentaal te plaats te vinden. Maar ik denk dat het goed is dat we opnieuw ook bewust worden dat de Heer geeft tongen. Ik heb meegemaakt in mijn leven verschillende keren dat mensen een tong hebben gesproken die ook verstaanbaar was voor mensen die in de samenkomst zaten. Wij weten niet wie in de samenkomst zit. Wij weten niet met wat voor pakketje we naar de samenkomst zijn gekomen. Maar het bijzondere is dat God weet het. Want als jij hier vanmorgen zit en zegt: nou, dit klinkt allemaal heel moeilijk voor mij. Dan wil ik tegen jou zeggen, in al datgene wat je misschien niet allemaal begrijpt, God weet precies wat jij nodig hebt. En hij wil vanmorgen Door zijn grootheid wil hij zijn gemeente gebruiken om woorden van bemoediging. Woorden van instructie te geven. Zodat jij versterkt wordt in jouw geloof. En dan zien we dat als we spreken over de gaven van de geest, dat de Bijbel spreekt over dat er 9 gaven zijn. Ik geloof dat er zelfs meerdere gaven zijn. Maar wij willen graag, toch dingen willen wij heel duidelijk op een rijtje hebben. En we kunnen gaan naar 1 Korinthe. 1 Korinthe. Sorry, ik heb net heb ik 1 Korinthe 12 heb gelezen. Sorry. En ik had Romeinen. Oké, goed. Ik zie dat het hier gelezen hebben. Maar het bijzondere is dat God heeft ons gaven gegeven. En ik wil kort even aangeven wat verschil is tussen bedieningen en gaven. Als ik een naam als Jan Zijlstra noem in Nederland, dan is hij een door God begenadigde man die een bediening heeft voor zondaren die tot geloof komen en genezing. Ik geloof heel duidelijk dat hij een bediening heeft die niet een gave alleen is, maar en God heeft hem een dienst gegeven waarin hij wandelt. Dus er is verschil tussen bedieningen en gaven. Ik denk op een bepaald moment in onze dienst aan God, als ik hier vanmorgen sta te spreken, en soms vraag ik zelfs de Heer, waarom heeft u mij uitgekozen om te spreken? Want er gebeurt wel eens dat ik thuis kom en denk van, wat heb ik allemaal voor onzin gezegd? Daar heeft niemand anders last van, maar ik heb er wel last van. En dan heb ik het idee van, Heer, heb ik wel dat gezegd wat u leuk zou zeggen? Maar ik vind het zo fijn dat ik weet dat God mij geroepen heeft voor datgene wat ik mag doen. Daar twijfel ik niet aan. Het is een dienst die ik aan de Heer mag doen. Om de gelovigen, de broeders en zusters te bemoedigen. Om mensen bij de Heer Jezus te brengen. Om de wonderen en de tekenen te zien die God wil doen in mensenlevens. Dat heeft God mij een bediening gegeven. Maar daarnaast heeft God mij ook gaven gegeven van profetie. Gaven om handen op zieken te leggen vanuit geloof. En geloof in werking te zetten. En ik wil dit gewoon toch noemen dat er is verschil tussen bedieningen. En vooral als ik denk aan de bediening van een profeet, is hij vaak iemand die met een autoriteit, met een mandaat die God hem gegeven of haar gegeven heeft, om de gemeente mee te nemen naar wat God in de toekomst wil gaan doen. Profetie is niet voorspellen van wat in de toekomst gebeurt. Maar profetie is eigenlijk wat hier staat in hoofdstuk 14 van 1 Korinthe. Maar wie profiteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Weet u, als de Heer u gebruikt om woorden te spreken die u eigenlijk niet weet, waar u ze vandaan haalt, maar dat de Heer het u geeft, en u spreekt tot iemand en iemand zegt, hoe weet je dat? Dan is het omdat de Heer iemand wil stichten. Iemand misschien wil vermanen. En vermanen is niet iemand een lesje lezen. Vermanen is eigenlijk van het woord wat men gebruikte in het Grieks. Dat een legeroverste, hij stond bij de poort nadat de soldaten het leger terugkwam. En misschien hadden zij de strijd die ze hadden gestreden, daar waren ze eigenlijk verslagen. En ze kwamen terug. En misschien kwamen ze met een ontmoedigde houding kwamen ze terug in de stad. En dan stond het leger over. Zij stond daar. En dan zijn die mannen dapper gestreden. Dit keer zijn we mislukt. Maar de volgende keer geven we de vijanden van langs. Dat is vermanen. Misschien erkennen dat dingen mislukt zijn. Maar tegelijkertijd bemoedigen voor de volgende keer dat we er beter voor staan. Dat is vermanen. Vermanen is niemand echt op de kop geven. Dat willen wij vaak. Wij hopen dat God soms mensen echt op de kop geeft en laat weten dat ze verkeerd bezig zijn. Maar vermanen is dat God in ieder van ons het beste naar voren wil halen. En als we spreken over profetie, dan is dat de Heer wil het beste in ons naar voren halen. Je hebt 3 groepen van gaven die God gegeven heeft. Dat zijn de gaven van kracht. Dat zijn de gaven van openbaring. En er zijn de gaven van instructie geven, waar hij ons laat zien, waar hij inspiratie. En hij wil ons inspireren. En ik wil ze even noemen, voordat we eigenlijk naar het eind willen gaan Want ik vind het is best een heleboel wat je erover kan zeggen. Maar we hebben het nodig als gemeente. Ten eerste, als we spreken over de werkingen van de Heilige Geest, dan zie je dat de Bijbel spreekt over dat de gave van wijsheid. Wijsheid, wat betekent dat? Dat betekent dat wij kennis van God krijgen over een situatie. En dat wij vanuit het hart van God over een situatie mogen spreken. Zodat de ander die daardoor dat woord mag horen, genade ontvangt, genadegave, genade ontvangt om dit tot zich te nemen. Spreken met kennis, dat is eigenlijk een gave die God gegeven heeft. Niet alleen maar om kennis vanuit het woord te spreken, maar een woord te spreken die ook aangeeft dat je weet dat God kent jouw situatie en hij geeft instructies zodat je met je situatie verder kan gaan. Dus eigenlijk wijsheid en kennis liggen heel dicht bij elkaar. Dan hebben we de gave van onderscheiding. Onderscheiding is zo belangrijk in het koninkrijk van God. Als ik lees in de Handelingen Apostelen, dan zien we dat de discipelen van Jezus vaak hiermee te maken hadden. Als we kijken in hoofdstuk 13 van Handelingen, dan zien we dat Paulus en Barnabas, zij komen in Antiochië komen ze iemand tegen. Op een zendingsreis nadat ze in Antiochië waren geweest, komen zij op het eiland Paphos. En daar treffen ze een zekere tovenaar aan. Nou, wie weet wat een tovenaar is? Hoe onderscheiden we dat? We zien het hetzelfde eigenlijk ook met wanneer Petrus en Johannes naar Samaria komen. Daar heb je daar Simon, die ook eigenlijk degene was die de grote daden Gods verrichtte, maar vanuit een verkeerde bron. En dan zien we op een bepaald moment dat Paulus, hij spreekt over Jezus, hij spreekt over het werk van God. En dan zien we dat daar komen deze geesten komen in confrontatie met elkaar. En dan lees je daar in vers 8, maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Dus er was een stoorzender, er was een geestelijke stoorzender die probeerde het werk van God onderuit te halen. En dan zien we dat, dan staat het daar in vers 9, doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem scherp aan en zeide, zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien. En dan zien we, en nu zie de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En er terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. En toen de landvoogd dit zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer van de Heer. Weet u, ik denk dat het belangrijk is, wanneer God ons onderscheiding geeft, dan geeft hij ons onderscheiding om te zien wat van God is of wat niet van God is. Maar ik vind het zo fantastisch. Deze man, hij werd getroffen door blindheid. Voor een bepaalde periode. Maar weet u wel, zo is God. God, hij slaat niet iemand voor eeuwig. God geeft altijd weer een kans tot weerkeer. En wanneer God zijn kracht mag openbaren, dan wendt dit zich tot eigenlijk de heerlijkheid van het koninkrijk van God. Mensen gaan zien het verschil tussen licht en duister. Mensen gaan respect krijgen voor hetgene wat van God is en wat niet van God is. Staat ook in de eerste gemeente, er was grote vrees. Waarom was er grote vrees? Men deed geen water bij de wijn, maar men was duidelijk. Maar met een houding van liefde, van bewogenheid. Opdat het koninkrijk der hemelen gebouwd zou worden. Dan zien we dat er krachtdaden zijn. Gaven van genezing, van geloof, werking van kracht. En deze gaven die we hier ook lezen, de gaven van profetie, het vertalen van tongen, deze gaven zijn ook aan de gemeente gegeven. En ik zou het fijn vinden om een avond te mogen hebben waar we over deze dingen kunnen spreken. En waar ik jullie kan bemoedigen en uitdagen om hierin uit te stappen. Weet je, ik denk dat het zo belangrijk is dat wij denken dat we eerst perfect moeten zijn voordat wij in deze gaven kunnen uitstappen. Nee. De Heer vraagt, ben je bereid om mij te dienen? En ik denk dat een profetie niet altijd is, zo zegt de Heer. En een profetie is niet altijd dat wij in tongen spreken. Een profetie kan zijn dat je met iemand zit te praten op je werk. En opeens gaat God je openbaring eigenlijk kennis geven over een situatie van iemand. En jou mag woorden van Gods hart tot die persoon spreken. Dat is een profetie. Daar werkt kennis en daar werkt profetie tegelijk. Heel bijzonder. Ik maak het vaak mee omdat ik vrij veel ook vlieg en onderweg ben. En meestal als ik naast iemand zit, dan zeg ik tegen de Heer, laat hij me met rust, dan kan ik mijn boek lezen. Maar dat doet de Heer niet altijd. Dus regelmatig dan gebeurt dat mensen naast me zitten, die niet toevallig naast me zitten, maar omdat God ze naast me hebben gezet. Dus toen ik bij KLM of bij wat voor maatschappij een plaats uitzoek, dan hoop ik altijd dat die plaats naast me leeg blijft. Maar meestal blijft die niet leeg, want meestal komt daar iemand te zitten waar ik mee in gesprek kom. En hoe vaak is het niet gebeurd dat ik met deze mensen over de Heer Jezus heb mogen spreken en zelfs met hem mogen bidden. Een hart aan de Heer mogen geven. En dan begint het met goedenavond of goedemiddag. Of eet smakelijk. En dan beginnen we over het weer te praten. Dan beginnen we te praten over de dingen die zijn. En dan vragen ze op een bepaald moment, waar bent u op reis naartoe? Of naar een plaats waar ik heen ga of naar huis toe. En dan vragen ze, wat doet u voor uw beroep? En dan zeg ik meestal, ik ben vertegenwoordiger. Zeg niet dat zo niet zo is, hè? Ik ben vertegenwoordiger van de Koninkrijk van God. Amen. Dus dan zeg ik, ik ben vertegenwoordiger. En dan vragen ze, waar bent u vertegenwoordiger van? Ik zeg, van leven. Van leven. En op een bepaald moment dan gaat een deur open. En ik ben welkom om in hun leven in te spreken. Zo zat ik een tijd geleden naast een jonge man. Die vloog vanuit Stockholm naar Amsterdam. En zou van Amsterdam naar Singapore vliegen. En dus we zaten naast elkaar. Ik was ontzettend geïrriteerd. Want hij had van die oordopjes zat hij in. En die muziek die hij dus beluisterde, dat was bij mij. Dus ik hoorde allemaal van die rare klanken. Dus ik zei, sorry, mag het misschien een beetje zachter? Hij zei, natuurlijk. Toen ging het helemaal uit. Toen kwamen we in gesprek met elkaar. Bleek dat hij bij zijn ouders was geweest die in Stockholm woonden. En hij had best een confrontatie met zijn ouders gehad. En hij had tegen zijn ouders gezegd, ik geloof niet meer. En hij had een zeer godsvrezende moeder en vader. En die waren zeer verdrietig over zijn houding. En bepaalde toen zei van, ja, toen kwamen we over te praten wat voor werk we hadden. En toen vertelde ik dat ik het leven had. En hij zei, nou, daar geloof ik niet zo in. Hij zei, ik geloof in goede zaken. Hij had een zaak in Singapore, een zaak in Los Angeles. En bepaalde toen hadden we met elkaar gepraat. En zei hij, volgens mij heeft mijn moeder God gebeden dat u naast me kwam zitten. Ze kwam ook niet met rust laten. Uiteindelijk mocht ik met hem bidden. En zijn moeder die mailde me later en die zei, dank u wel pastor. Ze waren katholiek. Maar dank u wel pastor. Dat u gewillig was om met mijn zoon te praten over het leven. We zien een verandering. Nou, fantastisch toch? Halleluja. Ik had hem ook rot kunnen blijven ergeren. En mijn oordopjes in mijn oren kunnen steken. Maar de Heer die gebruikte. Dus de Heer gebruikt soms hele vervelende dingen. Om te zien of jij bereid bent om bruikbaar te zijn. Uiteindelijk wil ik hiermee eindigen. De gaven van God zijn ons gegeven. En als Pinkstergemeente mogen we deze kennen. Maar mogen we ook in werking zetten. Wat kan ons soms in deze dingen gehinderd hebben? Of gemaakt hebben dat we niet uitstappen. Ik dacht er zo vanmorgen aan toen het muziekteam hier stond. Fantastisch, heel fijn. Fijngevoeligheid. En toch verlangen we naar nog meer van de werking van de geest. Want Paulus spreekt over dat wij met ons verstand zullen zingen. Maar dat we ook met onze geest zullen zingen. En ik denk dat als dingen die we met onze geest doen moeten plaatsvinden. Dan is het belangrijk dat wij ook daar ruimte voor geven. En dat we ook mensen daarin meenemen. Waar zijn de mannen en vrouwen die de anderen aanmoedigen om uit te stappen in de werking van de Heilige Geest? Zijn er mensen die profetische woorden doorgeven hier? Of hebben jullie een professioneel groepje hier die dat doet? Profs. Misschien zijn ze wat gedecimeerd. Weet u waarom ze misschien gedecimeerd zijn? Elke keer dat ik uitstap in de gaven van de geest, dan is er altijd een strijd gaande om hetgene wat je doet. Je bent zelf onzeker. Vraag je, was dit wel van de Heer? Daarom zegt de Bijbel, en dat lees je erin in Korinthe, dat laten we toetsen. En toetsen is niet elkaar afbranden, maar toetsen is, joh, fantastisch wat je gezegd hebt, maar klopt dat wel? Als ik een woord over iemand uitspreek, wil ik altijd graag horen dat daar een klankbord is, dat een toetsing is. Waarom? Omdat ik weet, als ik uitstap in de gaven van de geest, dan begeef ik mij menselijke wijze op dun ijs. Maar het heerlijke is, de Heilige Geest is met mij. Ik vind het soms heel erg moeilijk, lastig, om zelfs te bidden voor mensen die ziek zijn. Ik zeg, Heer, ik kan ze niet genezen, u moet het doen. Ik ben volkomen van u afhankelijk. Maar dat vind ik zo bijzonder, dat de Heer, hij gebruikt ons. En ik wil je ook vanmorgen dit ook meegeven, van laat niet hetgene wat in het verleden gebeurd is, de ontmoediging die je hebt meegemaakt, laat dat niet jouw gave roven, zodat je een zegen voor anderen mag zijn. God wil jou gebruiken, dat jij talenten inzet, zodat mensen de volheid van het koninkrijk van God in hun leven gaan ervaren en gaan meemaken. Dat geeft geloof, dat geeft vrijmoedigheid, dat geeft dat wij op een bepaald moment een gemeente zijn waar mensen binnenkomen. En als ze binnenkomen, door de geest van God gekend zijn en door ons toegesproken worden. Ik moet denken aan die vrouw die in een samenkomst kwam in Noord-Zweden. En ze zat daar en opeens tijdens de aanbidding staat een man op en die zegt macaroni pudding. Meer zei hij niet. Hij wist niet wat er aan de hand was. En hij dacht, wat heb ik nu gezegd? Macaroni pudding. Hij twijfelde aan zichzelf. Hij dacht, ik heb me geblameerd naar mijn andere broeders en zusters. De week erop werd de voorganger van die gemeente werd opgebeld door een mevrouw. En zei, ik was zondag in uw dienst. Niemand wist van mijn situatie. Ik was binnengegaan in uw kerk om God nog een laatste kans te geven om mijn leven aan te raken als die werkelijk was, voordat ik een einde aan mijn leven zou maken, doen, nemen. Zij was de eigenares van een groot bedrijf in die plaats, die onder andere producten zoals macaroni pudding en dergelijke dingen maakte. Dus zat in de voedselindustrie. Er was iets gebeurd waardoor ze voelde, ik kan niet verder gaan. Er is zo'n schaamte over mij gekomen, over hetgene wat gebeurd is. Ik kan niet meer het leven dragen. En ik ga een einde maken. Wie kan mij helpen? Terwijl deze man opstond en zei macaroni pudding, was het voor haar een signaal. God is er en hij kent mij en hij ziet mij. Ze is naar huis toe gegaan, heeft haar handen gevouwen. Zeg, God, als dit werkelijk waar is, moet u mijn leven veranderen. Die macaroni pudding van die broeder werd een verandering voor de macaroni vrouw. En zij heeft haar hart aan de Heer Jezus gegeven. En dan zeg je maar, God, de Heer vraagt niet of wij begrijpen. God weet wat er is en hoe we ons moeten gedragen. Laten we die houding hebben. Ook als we naar de samenkomsten komen. Ook als je met elkaar zo meteen praat. En je ervaart dat de geest van God jou dringt om iets van een bemoediging te spreken. Iemand toe te rusten. Spreek het. Opdat anderen door jouw houding geloof en vertrouwen in de Heer zullen gaan krijgen. Amen.